onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 6, de eerste zeven versen. Psalm 6, de eerste zeven versen.
Oh,
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het Heilig Evangelie van Lucas, en daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 17. En in het Heilig Evangelie van Johannes, hoofdstuk 5, de versen 1 tot 23. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de eerste schriftlezing uit Lucas 13, te beginnen bij vers 10. En hij leerde op de Sabbat in een der synagogen. En ziet, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En zij was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus haar ziende, riep haar tot zich en zeide tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en ze werd terstond weder recht en verheerlijkte God. En de overste der synagoge, kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, antwoordde en zeide tot de scharen: er zijn 6 dagen in welke men moet werken. Kom dan in dezelve en laat u genezen en niet op de dag des Sabbats. En de Heere dan antwoordde hem en zeide: gij geveinsde, maak niet een iegelijk van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbe los en leid hem heen om te doen drinken. En deze die een dochter Abrahams is, welke de Satan zie nu 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats? En als hij dit zeide, werden zij alle beschaamd die zich tegen hem stelden. En al de scharen verblijden zich over al de heerlijke dingen die van hem geschieden. De tweede schriftlezing kunt u vinden in Johannes 5 vanaf vers 1 tot en met 23. En na deze was een feest der Joden. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende 5 zalen. En in dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering des waters. Want een engel daalde neder op een zekere tijd in dat badwater en beroerde het water die dan eerst daarin kwam. En na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zeker mens die 38 jaar krank gelegen had. En Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij nu een lange tijd gelegen had, zeide tot hem: wilt gij gezond worden? En de kranke antwoordde hem: Heere, ik heb niet een mens om mij te werpen in dat badwater. En wanneer het water beroerd wordt en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. En Jezus zeide tot hem: sta op, neem uw beddek op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddek op en wandelde, en het was Sabbat op dezelfde dag. En de Joden zeiden dan tot degene die genezen was: het is Sabbat, het is nu u niet geoorloofd het beddeke te dragen. En hij antwoordde hun: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd: neem uw beddek op en wandel. En zij vraagden hem dan: wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw beddek op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken, alzo er een grote schare in die plaats was. En daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem, zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. En de mens dan ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgde de Joden Jezus en zocht hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn Vader, zijn eigen Vader was, zichzelf en God even gelijkmakende. En Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem in alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Opdat zij alle de Zoon eren, gelijk als zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, die eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij het aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ook vele wonderen gedaan tijdens uw omwandeling op aarde. Want gij zijt niet gekomen om al die mensen te veroordelen, maar te behouden. En gij staat in voor de zaligheid van uw kerk. Maar we moeten geen betere wereld verwachten, want gij zegt, ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar veel eer verdeeldheid, het zwaard. Oh, want als wij Christus andere dingen toeschrijven, die hij niet op zich genomen heeft, zoals om een aards rechter te zijn. En de fariseeën die verlangden dat van hem om daar een oordeel over te vellen, daartoe was hij niet gekomen. Gelijk ook, we kunnen zien bij die vrouw een overspel gegrepen, want daartoe was hij niet gekomen. Hij was ook niet gekomen om de Romeinen te verdrijven, maar hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Heere, gij mocht ons alle onze staat in Adam doen zijn, doen inleven, omdat we als verloren zondaren aan uw voeten vallen in de aanvaarding van onze welverdiende straf. O, dat dat zo'n weerstand geeft in de wereld, vooral in de kerken, want het is allemaal een grijpgeloof geworden. De mens doet wat, God doet wat en de mens doet wat. Maar gij doet het gehele werk der zaligheid alleen en geheel. Heere, mochten we ons daar op deze avond in verblijden, in u. Opdat we die keuze van Mozes, die belijdenis van Mozes, liever met Gods volk te leiden, dan de zonde te dienen. Want dat is het, daar komt het onderscheid openbaar. Mozes was die oude mens gestorven. En hij was als een nieuwe opgestaan in Christus, nieuw schepsel. Al het oude is voorbij. Daar hebben we ons leven niet meer in. Maar ons leven door het geloof aan deze zijde van het graf. En straks in aanschouwen. Oh, wat zal het toch zijn. Dat uw kerk u eeuwig mag aanschouwen zonder onderbreking, want hier zingen ze bij beurten. Maar in het Vaderhuis gedurig. Heer, vervul onze harten met uw heerlijkheid. Leid ons in uw waarheid. Mag gij uw kerkvergaderend werk nog openbaren in de vergeving van al onze zonden. Gedenk de weduwe en de wezen. En alle die ons lief en dierbaar zijn, dat ze zich maar waarachtig mochten bekeren. Jezus willen. Amen. Ja, gemeente, vanmorgen enige dingen overdacht van die bloedvloeiende vrouw. Die 12 jaar die vloed des bloeds gehad had zonder onderbreking. En hier zien we een vrouw die de geest der krankheid 18 jaren lang, dus nog 5 jaar meer, gehad had. En ze was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. Maar deze schriftlezing begon en hij leerde op de Sabbatdag in een der synagogen. Hem werd niet gevraagd een doctoraal scriptie of een domineespapiertje. Ze konden hem niet de deur weigeren. Nee, want hij had toegang tot elk mensenhart. Ook toegang tot elk gebied waar hij wil. Er zijn geen grenzen aan Jezus macht. En daarom werd hij zo gehaat. Denk er goed om hoor. Want de fariseeën, ik moet het maar kinderlijk zeggen, ze konden hem niet aan. Ze konden hem niet vangen op woorden, niet vangen op verkeerde daden. Want hij was zonder zonde. Dat konden ze niet verdragen. Konden ze gewoon niet verdragen. Dus hij leerde op de Sabbat in een der synagogen. En ziet, er was een vrouw in die synagoge die de geest der krankheid had. Dat betekent niet dat ze niet horen kan en dat ze niet lopen kon. Ze kon wel lopen, maar die had al 18 jaar naar de vuile voeten gekeken. Ze had 18 jaar de zon niet gezien. Een vrouw die een geest der krankheid, wordt het hier genoemd. En de Heer Jezus die zegt dat ze 18 jaar door de Satan was gebonden. Dus ze lag onder de dominion of the devil. Ja, nou, wat doet de Heer in het uur van de wedergeboorte? En dat kun je hier duidelijk lezen. Kijk, het komt in Gods woord altijd wel duidelijk openbaar wat er gebeurt met zo'n ziel. Ze ontvangt een lichamelijke genezing, maar ook een geestelijke genezing. Ze had een geest der krankheid en dat was een onreine geest, een boze geest. 18 jaar lang en ze was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En de Heer Jezus riep haar tot zich: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Kon hij dat zomaar zeggen? Ja, natuurlijk kon hij dat zomaar zeggen. Hij is de Zoon van God. Met divine authority. Ja. Dat erkennen ze in onze dagen niet meer.
Nee.
Omdat ze de power of his resurrection niet meer kennen en niet erkennen. Want de kerk, die wil ook een vinger in de pap. Nou, dan heb je toch misgerekend. We hebben vanmorgen bewezen dat die bloedvloeiende vrouw, ja, die was ook met de kerk klaar. Want daar had ze geen steun van, geen hulp, niks. Nee, de dominees kwamen ook niet op bezoek, want ze was onrein. Maar deze vrouw, die was nog in staat om naar de synagoge te gaan en het woord te horen. En hij legde de handen op haar en werd terstond wederrecht. Ik kan ook zeggen, en werd terstond gerechtvaardigd. Want dat betekent het geestelijk, lichamelijk recht, geestelijk gerechtvaardigd. Want ze verheerlijkte God. Dus als een ziel wordt verlost van de heerschappij des duivels, dan betekent dat wel het begin van de wedergeboorte. Want dan wordt een ziel verlost van de heerschappij des duivels, van de heerschappij der zonde en van de heerschappij van de wet, want ook de wet heerst. Dat komt nou in elk mensenleven openbaar, ook als die nog nooit een woord uit de wet hebt horen preken. De wet maakt de zonde leven. De mens is altijd bezig met het doet dat. Met de demands of de wet. Kun je dat ontdekken. En Jezus haar ziende, dus Christus was de eerste. Hè? Hij was ook het eerste die haar riep, want anders had ze nooit gekomen. Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Nou, daar was 18 jaren ellende aan vooraf gegaan. Dus daar was plaats voor gemaakt. Denk erover. De mens had nog een zon gezien. En ze liep met de neus op de grond. Want zo was het. Moet je dat eens indenken. Niet voor 8 maanden, 18 jaar lang. 18 jaar lang. Nou, die bloedvloeiende vrouw, 12 jaar, daar moet je niet misselijk over denken. Nee. Maar die werd ook lichamelijk en geestelijk genezen. En we zullen zien in Johannes 5 wat de Heer daar doet. Maar eerst dit gedeelte van deze vrouw. En de overste der synagogen kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had. Nou, dat was natuurlijk niet Jairus. Dat was ook een overste van de synagogen, maar die kan het niet geweest zijn. Maar, we moeten ook zeggen, elke synagoge had meer dan één overste. Dat moet ik ook zeggen. En dat zeggen de kanttekenaren ook. En de overste der synagogen kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, antwoordende, zeiden tot de scharen: er zijn 6 dagen, ja, dat zei hij natuurlijk als leermeester met een stok in zijn hand. Er zijn 6 dagen in welke men moet werken. En kom dan in dezelfde en laat u genezen en niet op de dag des Sabbats. Nou, de Heer Jezus was ook een Heer van de Sabbat. Maar buiten dat, de Farizeeën hadden hun eigen wetten gemaakt. En de zondagsheiliging hadden ze gefundamentaliseerd. Want op de zondag, met name op de dag des Heren, is de kerk geroepen om werken der barmhartigheid te doen. Ja. Op zondag mag je de armen helpen, dat is zelfs de roeping. En hoe klein je ook bent als kerk, je moet altijd die gelijkenis maar in gedachten, liefst in je hart opslaan. Als de Heer Jezus tot die wet geleerde nadat hij de gelijkenis van die Samaritaan, die barmhartige Samaritaan had uitgesproken, doe gij desgelijks. Er staat niet bij dat het zondag niet mag. Hier zie je ook daar de zondag, de dag des Heren moet ik zeggen. Want het woord zondag, dat is door Rome verzonnen. Al die zondag, maandag, dinsdag, niet verkeerd, daar heb ik niks op tegen. Maar de zondag is in onze dagen een zondedag geworden. Ja. Ook in de kerk hoor, want dat zijn entertainmentbolwerken. En de overste der synagogen kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat, in bijzijn van Jezus nog, een brutale man, die nam dat kwalijk. Er zijn 6 dagen in de welke men moet werken. En zelf deden ze het niet, want ze liepen natuurlijk met lange gewaden in de straten om van iedereen gezien te worden. En kom dan in en laat u genezen en niet op de dag des Sabbats. En je moet nou eens goed je oren te luisteren leggen bij Gods woord en wat hier staat. En de Heer antwoordde hem en zeide: gij geveinsde. Je moet dat eens tegen een dominee zeggen. Ze ploffen gelijk uit elkaar. Gij geveinsde. Ja, de Heer die sprak streed. Hij bond er geen doekjes om. Nee. En zo moet het zijn. Zo moet het zijn en het moet waar zijn. Nou, dat was heel op zijn plek dat de Heer hem zo aanspreekt. Gij geveinsde, maak niet een iegelijk van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbel los en leid hem dan heen om te doen drinken. Dat deden ze allemaal. En deze, die een dochter Abrahams is, dus veel meer als een ezel, welke de Satan zien nu 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats. En als zij dit zeiden, werden zij alle beschaamd, hè? Want de Heer die weet zijn tegenstanders wel te woord te staan, zoals ook de apostelen, dat geleerd was door de Heilige Geest. Kijk, dat is nou, daar komt het nou op aan. Weglopen is natuurlijk de goedkoopste wijze, maar je tegenstanders van repliek dienen, met een getuigenis. Met een getuigenis, de leugenaars de mond stoppen. Ja, daar is de kerk toe geroepen. Want in onze dagen geven ze niks meer om de ere Gods. En dat was het eten en drinken van Christus om de wille des Vaders te doen. En daartoe was hij gezonden om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Nou, die vrouw, dat was een verloren ziel. 18 jaar door de duivel gebonden. Wellicht een jonge vrouw. Maar zij kon niet op of neer. Ja, ze kon dan nog wel strompelen. En ze kon dan nog wel naar de kerk strompelen. En ze kon dan ook nog wel horen, luisteren wat er in de synagoge werd geleerd. En daar komt het openbaar. Toen zij weder recht gemaakt werd, verheerlijkte zij God. Je moet het niet louter zien als een lichamelijke genezing. Ze werd verlost van de heerschappij des duivels. Dus dat is wel een stap dieper, om het zo maar eens te zeggen. Ja, die bloedvloeiende vrouw, die werd verlost van een lichamelijke kwaal in de eerste instantie. Maar de Heer wou nog verder met haar gaan. Want hij wou haar in de hemel terugzien. Zie je dat nou? Lees je dat er nou niet in? Je moet het kunnen onderscheiden. Nou, dan gaan we verder in Johannes 5. Dat te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater was, het welk in het Hebreeuws genaamd wordt Bethesda. En Bethesda, dat is een huis der uitstorting, namelijk van wateren, omdat het water door zekere gangen in de vijver geleid werd. Dus dat is een ingang en een uitgang. Bethesda, hebbende vijf zalen, de vijf zieke zalen van Bethesda, dat bestond in galerijen, in kamers waarin de zieken gelegen waren. En in diezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, het lag helemaal vol, kreupelen, verdorden, aan enige leden, verdorde handen, verdorde voeten, ja. Alle ziektes kwamen dat in het oude Israël en ook in het Nieuwe Testament. Lepra kwam bijvoorbeeld ook voor, daar hoor je nou niet meer van. Maar in bijvoorbeeld India is nog steeds lepra. Wachtende op de roering des waters. Kijk, dat wil ik je nou zeggen. Want een engel daalde neder op een zekere tijd. Dat kon ook op de Sabbatdag zijn. Maar toen zeiden de Farizeeën, die stonden niet bij dat badwater om die engel tegen te houden. Nee, dat konden ze ook niet. Dus ze waren zeker geveinsd, wat de Heer Jezus die man antwoordde, dat was recht op zijn plek. En dat ken je anders, omdat Christus dat zei. Maar dat woord geveinsd, denk erover. Want het ene lieten ze toe en het andere, daar stond bijna de doodstraf op. En ze zouden die engel nog wegschieten als ze dat hadden gekund, want op zondag mocht dit niet. Nee. De Farizeeën waren er inwendig tegen als die engel op zondag of op de Sabbatdag toen het water beroerde. Een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en dat was nooit bekend wanneer. Zekere tijd, dat was een tijd, alleen bij God bekend. En als dat gebeurde, was dat voor die mensen, voor die zieken die in Bethesda lagen, altijd een verrassing. Niemand was erop berekend. En beroerde het water die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond. Van wat voor ziekte hij ook bevangen was. Of hij nou, wat maar zeggen, kanker had of een hartaanval of verdorde voeten. Als die in dat water zich wendde, dan werd die compleet gezond. En voorgoed. Maar er kwamen ook steeds nieuwe gevallen bij, want de heren die reisden door het land en er lag ook her en der in de dorpen en in de steden. Er was er sprake van een hoop zieke mensen, ook door de duivel bezeten mensen. En al daar was een zeker mens die 38 jaar krank gelegen had. Dus eerst die bloedvloeiende vrouw, 12 jaar. En dan die vrouw waar we net van gelezen hebben, 18 jaar. Maar deze man die spant de kroon en lag daar 38 jaar krank op zijn bed. En Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij nu een lange tijd gelegen had, zeide tot de man: wilt gij gezond worden? Bij die vrouw die 18 jaar door de duivel was geterroriseerd, zegt hij direct: vrouw, gij zijt gezond. En hij legde de handen erop en het was terstond gebeurd. Hier werkt de Heere weer anders. Met een vraag begint hij: wilt gij gezond worden? Nou, je zou zeggen, hoe kan de Heer Jezus dat nou vragen? Iedereen in Bethesda lag daar om gezond te worden, om van die ziekte te worden genezen. En de kranke antwoordde hem: Heere, ik heb niet de mens. Dus hij lag daar zonder familie. Hij had geen familie die hem hielp. En door de kerk werd hij ook niet geholpen, want die zorgen alleen maar voor zichzelf. De dominees, die is het begonnen om de wol der schapen, niet om de schapen zelf. Het interesseert ze geen. Ik heb al mensen gehoord die met dominees gesprekken hebben gehad en die hebben gezegd: het interesseert ze niet meer. Zo heeft de Heere die kerk en dat hele refendom heel Nederland geslagen trouwens. Want er zijn ook geen helden meer. Er is geen geuzenbloed meer, bedoel ik te zeggen. En dat is al een heel schandaal. Want in sommige landen vind je dat geuzenbloed, weliswaar in horizontale zin, vind je nog wel. Maar Nederland, dat individualisme, Dat is zo toegeslagen, iedereen gaat voor zichzelf. En mensenlevens worden niet meer geteld. Dat is wereldwijd zo. Mensenlevens worden niet meer geteld. Nee. Want ze zouden gerust een bom gooien op dat Bethesda, omdat ze dat niet interesseert. Want de ziekenhuizen, het zijn holen van de duivel geworden. Dan moet je nog vooruit kijken, ook denk er goed om. Een mens kan zichzelf niet bewaren, maar zoek eerst hulp bij die enige medicijnmeester, Jezus Christus. En de kranken antwoorden hem: Heer, ik heb niet de mens om mij te werpen in het badwater. En wanneer het water beroerd wordt en terwijl ik kom, zo daal een ander voor mij neder. Nou, daar vroeg de Heer Jezus helemaal niet naar. Nee, hij zegt, wilt gij gezond worden? Hij had moeten zeggen, ja graag Heer, wilt gij gezond worden? Nee, dan gaat hij zijn biografie vertellen. En Jezus zei dat tot hem, sta op, neem je beddenkop en wandel. Dus hier komt openbaar Christus niet afhankelijk is van die engel die dat water beroerde. Nee, nee. Op zijn spreken geschiet het. Sta op, neem je beddenkop op en wandel. En tegelijkertijd voelde die man zijn krachten wederkeren, zijn kreupelheid, zijn verlamdheid wegtrekken. En er staat ook, dat is geen proces. En terstond, Rome die zou die man nog enkele jaren op zijn bed in het revalidatium willen zien. Want die willen allemaal processen. Maar hier staat, terstond werd de mens gezond en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was Sabbat op dezelfde dag. Dus de Heer Jezus deed niks anders als goed. En daarom zochten ze hem te doden. Nou, dat is nog zo. Dat is nog zo. Mensen die in de zonde leven kunnen niet verdragen dat je goed doet. Nee. Ja, goed doet in Bijbelse zin. In Bijbelse zin, want heel de wereld werkt om verdiensten. Om punten te scoren. Met zulke mensen, daar kun je niet mee leven, kun je niet mee huishouden. Nee, want dat gaat niet goed. Heel de wereld is vergramd op het goed doen van Christus. En het was de Sabbat op diezelfde dag. En de Joden dan zeiden tot degene die genezen was, het is op de Sabbat weer datzelfde. Het is op de Sabbat niet geoorloofd het berken te dragen. En hij antwoordde hun, en nou zeggen de vertalers bij deze tekst die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd, neem je beddenkop en wandel, dat hij Christus daarin de eer gaf. Dat is niet waar, want ik kende Christus nog niet. Nee, dus dat ken niet. Die mij gezegd is meer een slaafse uitspraak, het is niet door het geloof, in ieder geval niet. Nee, want hij kende Christus niet. Die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd, neem je beddenkop en wandel. Die man die zal wel blij geweest zijn met zijn genezing, maar er staat niet dat hij God loofde, dat hij God verheerlijkte. Dat staat er niet. En ze vraagden dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem je beddenkop en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken, alzo er een grote schare in die plaats was. Ja, zo staat het er geschreven, maar de Heer Jezus, die weet elke seconde wat hij doet. En hij onttrekt zich even om het verloop zijn gang te laten gaan. En daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem, zie, gij zijt gezond geworden. En dan komt het, zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. En dat klinkt ook tegen die vrouw in overspel gegrepen, die de Farizeeën tot Jezus brachten, met de bedoeling dat de Heer Jezus die vrouw zou veroordelen. Maar de Heer Jezus was niet gekomen, want op een andere plaats zegt hij, ik ben niet een scheidsrechter, een civiele rechter. Daar ben ik niet toe gekomen om uitspraken te doen, om mensen te veroordelen en vrij te spreken. Dat is niet mijn calling, dat is niet waartoe ik gekomen ben. Dat behoort niet tot mijn drievuldig ambt. Nee, dat is ook zo. Want toen die op een ezel naar Jeruzalem reed, verwachten ze allemaal dat hij nou is eindelijk begonnen om Israël om plaats te nemen, om op de troon te zitten, om Israël te bevrijden van de Romeinen. Maar daartoe was hij niet gekomen. Kon hij dat niet? Makkelijk. Had hij makkelijk gekund. Maar dat deed het niet, want dat was niet zijn roeping. Hij was van de Vader gezonden naar deze wereld om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dus het koninkrijk van Christus is niet van deze wereld. Je moet nooit je laten strikken door de duivel. Je mag wel de Heer smeken of hij alle satanische machten en krachten terzijde wil schuiven. Om Gods volk die vrijheid weer te gunnen in Iran, in China, Noord-Korea, maar ook hier in het Westen. Want er is geen plaats, hoor. Denk er goed om, ik waarschuw je duidelijk. Er is hier geen plaats. Als je een echt geroepen knecht van God bent, gaan alle kerkdeuren voor je dicht. Dat kun je al zien bij Whitfield en ik kan er nog veel meer noemen. Huntington, die heeft nooit zijn best gedaan om bij de gevestigde kerk te komen, want hij wist dat zijn plaats was buiten de lege plaats. Met Christus, om zijn smaadheid te dragen. En daarna vond hem Jezus in de tempel en zei dat tot hem, zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, omdat u niet wat ergens geschiedde. Dus die vrouw in overspel gegrepen, hebt iemand u veroordeeld in civiele zin? Nee, heren, zegt ze, nee. Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet weer. Weet je wat dat is? Dat is een oproep tot repentance. Een oproep om zich te bekeren. Dat is niet de vrijspraak. Hè? Nee, zondig niet meer. Dat is een waarschuwing. Bekeert u. Opdat u niet wat ergens geschiedde. Zo moet je dat echt verstaan. En de mens ging heen en boodschapte de Joden. Dus hij ging gelijk over om de grootste zonde te bedrijven. Dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Dus eigenlijk verriet hij Christus. Dat was een zeer lage daad. Want als Jood had hij moeten weten dat Christus door, toen hij eenmaal wist dat het Jezus was, dat Jezus, de Heer Jezus, door het Sanhedrin gehaat werd met een dodelijke haat. En dan gaat hij toch Christus aangeven. De mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt wordt. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Hij maakte zich goden even gelijk, terwijl hij de Zoon van God was. En hij, in hun ogen, verbrak hij de Sabbat. Verbrak hij de wetten van de Sabbat. En dat kun je ook zien als de discipelen door een korenveld wandelden met de Heer Jezus. Dat ze ook van de korrels aten, van de korenkorrels. Daar hadden ze ook een commentaar op, want die fariseeën hadden overal commentaar op. En ze hadden zich nooit als een verloren zonde van God leren kennen, behalve misschien Jairus en misschien en Nicodemus is tot bekering gekomen. En Jozef van Arimathea, ja, er waren wel bekeerde fariseeën, soms. Niet veel, maar soms. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen deed op de Sabbat. Op de Sabbatdag, nou dat was in de ogen van de fariseeën zo'n heilige dag. En Rome is daarop doorgegaan. Want eigenlijk is de tekst, het laatste vers wat u hebben voorgelezen, vers 23. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven, opdat zij alle de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet. Nou, de fariseeën, die deden alsof ze de Vader eerden. Maar hier brengt Christus het onderscheid aan de dag, want zij eerden de Zoon niet. Dus eerden zij ook de Vader niet. Dat was allemaal inbeelding. Imagination. Ja, nou, een mens kan er zo mee vervuld en bevangen zijn. Dat is echt ongelooflijk. En als het in geestelijke zin betreft, je kent geen woord en zulke mensen meer kwijt. Nee. Die hebben ook niks. Ik bedoel, ik ben dat wel nagegaan. Ze hebben dikwijls ook geen echte vrienden. Ik heb dominees gekend. En die hadden een hele schare om zich heen. Maar eigenlijk hadden ze niet één vriend, niet één broeder, moet ik zeggen. Allemaal bijogenmerken. Zoals ik al gezegd heb, het gaat om een wol, maar niet om de schapen. Dus die de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet. Nou, Rome eert Christus niet. Nee, Rome eert de Zoon niet. Waarom hebben ze Heilige Maria verzonnen? Wat denk je? Ten eerste hebben ze Maria ontheven van de vallen Adam. Daarom heet ze Heilige Maria. Ja. En het is net zoals die valse leraar van de gereformeerde gemeente, die A.T. Huizer, dat het niet naar de Bijbelse orde is om rechtstreeks tot Jezus te bidden. Ja, dat komt allemaal bij Rome vandaan. En dat noemt zich nou gereformeerd. En ze zitten nog zo verstrikt, want kijk, die mensen kennen het geheim zelf ook niet. Hoor. Die houden zich voor bekeerd. Terwijl ze kregen, vraag het maar eerlijk, gewoon. Ik zit hier niet te lasteren, ik heb zoveel dominees voor mijn feest gehad. Maar ze weten nergens een antwoord op te geven. En als ze aangevallen worden, ja, dan zeggen ze, ja, dat heb Koelman geschreven, hoor, maar niet ik. Oh ja. Ze durven ook nergens voor in te staan. Dus dat geuzenbloed, dat is natuurlijk in heel Nederland weg. En in geestelijke zin, het betekent niks meer. Het is één grote begraafplaats. En dat is een oordeel Gods, want je ziet het bij Ezechiël. Die stond ook voor die dorre doodsvallei. En dan zegt de Heere nog, om tegen die geraamtes te gaan preken, zullen deze beenderen levend worden, zegt de Heere. Hij zegt, gij weet het, ik weet het niet. Kijk, die potentie die in onze dagen gemaakt wordt, dat de kerk ergens toe in staat is. De dominees zijn ergens toe in staat, zijn helemaal nergens toe in staat. Nee. En dat is ook die Roomse leer dat er zonder de kerk geen zaligheid is. Ja, zonder de kerk met een hoofdletter. Maar zonder de kerk met een kleine letter, die participeert daar niet in. Dat is allemaal ingevoerd. Op deze Petra hebben ze allemaal de kerk met een kleine K ingevoerd. En daar heb je de ketterijen. Daar heb je de ketterijen, want in onze dagen kan daar alles mee door. En niet om daar boven te gaan staan, maar als je wedergeboren bent, dan krijg je een getuigende mond, vrijmoedigheid. Ook om tegen die dingen, tegen de roepende zonde van kerkland en volk, te getuigen. En als je er niet tegen getuigt, spus en zegt, dan ben je een deelnemer ervan. Dan deel je in de zonde. Dus zwijgen, dan maak jij geschuldig aan degene die die zonde bedrijven. Dus die de vader niet eert, die eert ook de zoon niet. Ik heb net gezegd, Rome leert Heilige Maria omdat ze niet in adem gevallen was. Dat leren ze echt. Dat heb ik gepubliceerd en bewezen met de feiten uit de mond van de Roomse theologen. De Roomse doctrine, het is eigenlijk een ideologie. Hè? Rome heeft geen doctrine. In feite, ze leren allemaal heresies. En alles wat de paus zegt, ik zeg het nog een keer, ook al citeert hij Gods woord, is het allemaal godslastering. En dat durven ze in onze tijd niet meer te onderscheiden. Dat komt omdat je de geest van Christus niet hebt. Want ze durven elkaar ook niet aan te spreken met geveinsden. Dat durven ze gewoon niet. Dat moet allemaal beleefd en integer. Maar de Heere schopt dat overboord. Want daarmee wordt zijn vader onteerd. Daar moet plaats voor zijn en moet waar zijn. Je mag geen valse getuigenis geven. Maar Christus spreekt op grond van de feiten. En hij is de Zoon van God. Met divine authority. Maar waarom eert Rome Christus niet? Omdat ze Heilige Maria plaatsen tussen Christus en de zondaar. Nou, dat is godslastering. Dat is echte godslastering. Je moet eerst tot Maria, die is middelares in de ogen van Rome. En daartoe in staat gesteld, omdat ze volgens hun verzinsel niet in adem gevallen is. En daar komt nog veel meer uit voort. Steef de Bruin die heeft geleerd dat Rome niet de antichrist is. Omdat ze leren dat Jezus in het vlees gekomen is. En dat is de grofste leugen die er bestaat. Want als Maria niet in adem gevallen is, dan is ook Christus niet in het vlees gekomen. Omdat Maria geen vlees was, daarom noemt Rome haar heilige Maria. Dat hebben reden. Dat hebben reden. Dat is maar niet zomaar verzonnen. Het is natuurlijk verzonnen. Maar dat gronden ze op het verzinsel dat Maria niet in adem gevallen is. Maar die de zoon niet heeft, daar moet je ook altijd een getuigenis op toetsen. Dit is ook weer een toetssteentekst waarop je iedereen, en in de eerste plaats jezelf natuurlijk, die de zoon niet eert, eren wij de zoon. Eren wij de vader. Als wij de zoon niet eren, dan eren we ook de vader niet. Dan is je godsdienst waardeloos. Die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Maar die die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de vader en de zoon. Dus je kan niet de vader eren ten koste van de zoon. Dat bestaat niet. Dat is allemaal goddeloosheid. En andersom ook niet. Nee. Ze hebben nou allemaal Christus op de lippen, maar ze spelen met het recht des vaders. Nou, dan eer je Christus niet. Want daartoe was hij juist gekomen om het recht des vaders te vervullen. Om het recht des vaders te verheerlijken. Om elk gebod van de heilige wet Gods te vervullen. Volmaakt te vervullen. Dus daar kan je het allemaal aan toetsen hoor. En als je die geluiden niet hoort, Christus op de lippen en vol evangelie. En ze laten na met opgeheven hand. Daar ben ik ook achter gekomen. Dat ze het opzettelijk doen. Dat ze de leeuw uit Judas stam achterwege laten. Daar willen ze niks van weten. Want ze willen geen herrie in de kerk. Ze willen aantallen. En ze willen van het traktement verzekerd zijn. Die oogmerken is allemaal vlees. Allemaal verdoemelijk. En daarom kunnen ze van kerk in, kerk uit. Preekstoel op, preekstoel af. Er wordt hun niks geweigerd. Veldman had ook toegang tot de PKN. Ja, dat komt. Omdat je niet onder het kruis verkeerde, man. Ja, de man is al overleden, maar... In onze dagen zien ze het niet meer. Nou, je mag niet oordelen. Nou, dan ga je ook mee naar de verdoemenis met die uitspraak. Want daartoe is de kerk juist geroepen om rechtvaardig te oordelen. Anders zou ook de censuur niet kunnen worden toegepast. Ze kunnen het ook in onze dagen niet meer. Daarom wordt de censuur ook niet toegepast. Nee, ze zijn er niet meer toe in staat. Oordeelt gij een rechtvaardig oordeel, dat zeggen ook Nicodemus, die roept het Sanhedrin tot de orde. Om een rechtvaardig oordeel te vellen, oordeelt gij die binnen zijn, niet die buiten zijn. Want die buiten zijn, die oordeelt God. En dat betekent natuurlijk niet dat degene die buiten zijn en grove zonde bedrijven, dat je die niet aan moet spreken. Want de kerken die hebben ook hun roeping verkocht voor een schotel linzenmoes aan de politiek. Dat is echt een schandaal. Echt een grof schandaal is dat. De kerken zelf zijn geroepen om publiek hun stem te laten klinken, ook richting de overheid. Dat is allemaal verkocht. Net zoals Esau zijn eerst geboorterecht verkocht voor een schotel linzenmoes. Ik zit hier Erwin Koten nog zitten aan die PKN-tafel en hij verkocht gewoon het Nederlands hervormde kerkrecht aan de PKN-AGAP. En ik heb er nooit iemand een woord over horen spreken. Het is allemaal zo dood als een pier. En dat is een schandaal, want er gaat mij een land aan ten onder. Als de kerk geen publieke stem meer hebt, dan wordt Christus onteerd en zijn kroonrechten vertrapt. Zo zit het in elkaar. Kinderen, denk erover dat je dat ter harte neemt, vond. Hier staat het, hè. Die de zoon niet eert, die eert ook de vader niet. Nee, dat hoort altijd bij elkaar. Je kent de zoon. Ik heb wel eens tegen een dominee, dat was Veldman notabene. Ik zeg, jij leert dat de godheid van Christus van een andere orde is als de godheid van de Vader. Ja, hij zegt, het is wel anders. Ik zeg, het is allemaal onzin wat je zegt. En toen werd hij kwaad, want kijk, ze kunnen de waarheid niet meer dragen en verdragen. Ik zeg, maar de godheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is exact hetzelfde. Als hij daaraan tornt, Huntington zou zeggen, dan heb ik geen hoop voor je. Als hij tornt aan de drie-eenheid, aan de goddelijke drie-eenheid, dan is er geen hoop op dat je ooit zalig wordt. Daar ben ik het mee eens. Want dat zijn de pilaren in de leer van Christus. De godheid van de Vader is van dezelfde orde als de godheid van de Zoon. Net zo goddelijk. De Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God. Ja, ze hebben andere werkingen. De Vader, die wordt oorspronkelijk de uitverkiezing toegeschreven. De Zoon de verlossing toegeschreven. En de Heilige Geest als grote toepasser van het werk des Vaders en des Zoons. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij een veel godendom leren. Want als je leert dat de godheid van Christus van een andere orde is als de godheid van de Vader, dan zit je al in het veel godendom. Dat is afgoderij. Dat is gewoon van de duivel. Hier staat het ook, hè, in het verdere van dit gedeelte, dat gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maak ook de Zoon levend die hij wil. En dat is ook volledig in overeenstemming met de wil des Vaders. De Godheid is nooit met elkaar in conflict. Nee, maar ze hebben wel onderscheiden werkingen. En alle drie hebben ze een divine authority. Zelfstandig bedoel ik. Daar staat hij toch. De Zoon maakt levend die hij wil. Daar hoeft hij geen toestemming te vragen aan de Vader. Want de Vader is het daar sowieso mee eens. Om het maar eens menselijk te zeggen. Omdat je maar één God hebt. Drie personen, één God. Houd dat vast, kinderen. Er zijn geen drie goden. Nee, nee, nee. Het is de eenheid in de drieheid. En de drieheid in de eenheid. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Ja, tuurlijk oordeelt de Vader. Wat dacht je me nou? Wij hebben gezondigd tegen de Vader. Maar in de tijdsopenbaring ligt het oordeel bij de Zoon. niet de Vader, maar de Zoon zal op de wolken des hemels wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Hij heeft al het oordeel de Zoon gegeven, opdat zij alle de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. En de fariseeën die pretendeerden dat ze de Vader eerden, God is onze Vader, pretendeerden ze. Maar de Heer zegt, gij zijt uit de Vader de duivel. Zo moet er echt gepredikt worden en zo moet er ook onderscheiden worden, want anders gaat het allemaal ten koste van de leer van Christus, van het recht Gods. En daar zijn wel zulke ontzettende gevolgen uit voortgekomen, de afval van de kerken, die Paulus al heeft geprofeteerd. In zijn tijd was de antichrist nog niet, wel de geest van de antichrist, die was toen al aanwezig. Maar de antichrist die moest nog komen, die is gekomen. En we leven daar middenin in die afval. Dus Rome eert Christus niet. Nee. Rome leert niet dat Christus in het vlees gekomen is. Dat logenen ze met de verhemeling van Maria, de moeder des Heren. Rome leert Maria niet in Adam vervallen. Mijn ziel mag grote heren, mijn geest verheugt zich in God, mij zalig maken, die de nederheid... Daar wijst ze aan waar ze vandaan gekomen is. Die de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. En uit vrije genade zich over mij heeft ontfermd. Maar je had net zo goed de zaligmaker nodig die ze gebaard heeft. Wat dacht je me nou? En Christus is wel degelijk in het vlees uit de maagd Maria geboren. En daarom zei Kolbrugge van Menno Simons, hij heeft niet gedwaald, maar hij wist er niks van. Want die loochende ook de maagdelijke geboorte van Christus. Dus al die Mennonieten, daar heb je natuurlijk ook 1000 varianten in, maar allemaal een valse leer. Allemaal zo Arminiaans als maar wezen kan. Niet antinomiaans, uiterlijk, dan zien ze er keurig uit, doorgaans, ja. Vooral die Amish en hier ook die Mennonieten, ze zien er allemaal christelijk gekleed uit. Wat dat betreft zetten ze het hele Reformdom tegen de muur. Maar qua leer, en dat is in het Reformdom natuurlijk ook helemaal vervalst. Qua leer, als je getuigenis aflegt, dan moeten ze zwijgen. Want daar kan niks tegen, tenminste als het een Bijbels getuigenis, daar kan niks tegen ingebracht worden. Ik heb dat ook al in de wereld bij duizenden keren meegemaakt. Je legt een getuigenis af. Ja, dan zei er zijn, ik heb er nog nooit een zien terugkomen. Ik zeg maar, als er een terugkwam, geloof ik het nog niet. Of, ik ben er niet bij geweest bij die val in Adam. Ik zeg, je bent er wel bij geweest, want je staat te vloeken nu. Je kan het zo bewijzen. Je kan ze zo weer leggen. En, kon het mocht het zijn, want ik heb wel eens een man die zo vijandig aan de telefoon, die is op een keer ingekomen, want vijanden worden met God verzoend. Zo is het ook nog een keer. Ja. En je moet dat in zekere zin niet als ze Gods lasteren. Dat kan je niet verdragen. Zo zie je die bedelaar. Ja, hij zegt, ik heb heel mijn leven nooit iets verkeerds gedaan. Ik zeg, nou beleid je dat je alles verkeerd hebt gedaan. Ik zeg, dat zijn toch grove vloeken, man. Ze houdt er toch mee op. En hij was vergramd op God dat hij nou werkloos was en zijn vrouw was van hem gescheiden. Ja, dat zijn allemaal erge dingen, maar het is je eigen schuld. Hij zegt, dat geloof ik niet, want ik heb nooit iets verkeerd gedaan. Dus ja, nou, daar heb je het. De geest van het fariseïsme. Daar zit de mens van vervuld en dan heb je eigenlijk ook geen godsdienst. Nee. Dan heb je hoogstens een ideologie. En dat hebben ze nou ook in de kerk. Het is allemaal ideologie geworden. En business met de winst- en verliesrekening. Nou, ik zou je dit vertellen. Dat hebben sommige dominees wel gezien. Ook in de eeuwen die voorbij gegaan zijn. Want Luther, die trad ook buiten de legerplaats. Heb je dat wel eens zo verstaan? Of denk je nooit na over de dingen? Hij probeerde eerst om Rome te reformeren, maar de Heer heeft hem wel geopenbaard dat die kerk door God verworpen was. Je moet het verstaan. Luther bevond zich ook buiten de legerplaats. En zo heeft de Heer de kerk de reformatie gesticht. Zelf, Luther heeft dat niet gedaan, dat heeft de Heer gedaan. Een beeldenstorm, dat was in het begin door het geloof. Ja, beelden werden in die kerken werden naar beneden gehaald. Het eindigde wel een sensatie, dat is een ander ding. Maar er werden preekstoelen ingezet, altaren eruit gegooid. En Gods woord werd recht verkondigd. Mensen kwamen tot bekering. En dat waren oorspronkelijk allemaal leden van de Roomse kerk. Maar er was niks anders. Dat betekent niet dat dat lidmaatschap daarmee geratificeerd was. Nee, maar je ziet dat, de Heere kwam eraan te pas. En er is zeker een grote exodus uit Rome ontstaan, de kerk de reformatie, maar ook in Nederland zie je, het is boven de rivieren blijven steken, want Brabant, Limburg, Amaroens. Ja, ik heb er vaak gewerkt vanwege mijn beroep. Kijk, Rome is ook natuurlijk helemaal geseculariseerd, want al die Romeinse mensen in Brabant, en dat zie je ook in Zuid-Amerika, dat zijn allemaal carnavalfeestvieders, dus alles kan ermee door. Dat houdt geen stand, bedoel ik te zeggen. Nee, dat houdt ook geen stand. Je ziet het bij de moslims, allemaal strakken met de stok. Alle Akbar. Maar ondertussen, ja, ze zijn nog wel in een paar dingen principieel. Maar kindhuwelijken, kan er ook allemaal mee doen. Moord en doodslag, ja. En bij de Joden, de goyim, dat zijn varkens, zo beschouwen ze niet-Joden. Goyim, varkens. Daar word je niet voor gestraft als je die ombrengt. Als de soldaten hun getuigenis gaven van het verkrachten van Palestijnen, dan kregen ze in de Knesset een applaus. Maar zo is het echt, hoor. Zo is het echt. En daar worden schandalen bedreven, maar ze worden nou zo geslagen door de straffende handen des Heren. Gaat er niet boven staan. Maar als een volk van God afvalt, met name een verbondsnatie, en de Heer op wereld wordt gestraft, ja. Want de Heer zegt, ik breng kwaad over alle vlees, omdat ze de Zoon niet eren. En wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet. Je kan de Vader niet eren met een vol evangelie waar de leeuwtje de stam ontbreekt. Dat is niet mogelijk. Nee, dat is niet mogelijk. En in de afscheiding wordt de Zoon ook niet geëerd, maar onteerd, doordat ze de vergeving der zonde uitsluitend toeschrijven aan de Vader. Nou, dat is ook een ketterij van hier, toch, Gunther? Dat is echt godslastering. Want hier staat, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Ook de Zoon vergeeft de zonde, heeft macht om op aarde, want in de hemel is het niet meer nodig, maar om op aarde de zonde te vergeven. Het is net zo goddelijk als God de Vader dat doet. Dus denk erom dat dat erop aankomt, als je dat loslaat, dan torn je aan de drie-eenheid en het dan zegt, dan heb ik geen hoop voor je. Nou, dat is bijbels gezegd. Dat is heel bijbels gezegd. Want, nogmaals, die overtreedt. Dus de godheid van Christus van een andere orde als de Vader. Dan zit je te overtreden. Dan heb je God niet. Heel eenvoudig. Daar kun je het aan meten. Daar kun je het aan toetsen. En dat moet ook getoetst worden. Want leg niet haastelijk de handen op. Ja, we zullen het maar eerst van zingen, gemeente. En wel van diezelfde zesde psalm en daarvan de verse 8 en 9. Mijn ziel grijpt moed, wijk boze, vlucht van mij weg, godloze. De Heere heeft mijn klacht met toegenegen oren genadig willen horen. En al mijn smart verzacht, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Dus kinderen, houd moed, blijf verkleefd aan de troon der genade. Want die zoekt, die zal vinden. De Heere zal op mij smeken. Geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Ja, God blijft te vertrouwen. Zijn trouw in Israël nog gekrenkt. 8 en 9 van Psalm 6.
Thank you.
verwijt de Christus twee dingen, dat hij de Sabbat brak en zeide dat God zijn eigen vader was. Zichzelf een Goden even gelijk makende en hij was Goden even gelijk. Hij was de Vader even gelijk. En Jezus dan antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. En toch is de Zoon zelfstandig, want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Dat is niet in zijn menselijke natuur, in de trappen van zijn vernedering, was die dag en nacht biddende op de berg, op de olijf, dikwijls op de olijfberg, om de wil van zijn vader te kennen, want hij had ook een menselijke ziel en verstand. Ja, als jongetje, klein jongetje, zat hij tussen de fariseërs en ze stonden versteld van zijn kennis. Want hij kon ze als klein jongetje verslaan van de kennis Gods. Maar hier geeft, dat moet je ook zien, de Zoon is niet afhankelijk van de Vader, maar hij geeft de Vader de eer. Hij geeft de Vader de eer. Voorwaar, zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, namelijk zonder des Vaders macht en wil, die hij met de Vader gemeen heeft. Dat zeggen de kanttekenaren heel goed. Maar desondanks geeft hij de Vader de eer, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want God de Vader is de oorsprong aller dingen. Maar de Zoon van God is ook nooit God geworden. Nee, hij was de eeuwige Zoon van God. En toont hem alles, want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Ja. Dus Christus is representator van de kerk, van zijn kinderen, representator. Hij brengt zijn kinderen weer terug in het vaderhart van God. Want we hebben tegen God gezondigd. En we moeten met God verzoend worden. Niet in de eerste plaats met Christus, maar met God verzoend worden. En ja, als de Vader recht spreekt, laat ik het anders zeggen, als de Vader een ziel rechtvaardigt, doet hij dat op grond van de verworven gerechtigheid van Christus. En als Christus een ziel rechtvaardigt, doet hij dat op grond van zijn eigen gerechtigheid. Maar er is zo'n goddelijke harmonie tussen de Vader en de Zoon. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Het hoge priesterlijk gebed is ook geheel aan de Vader gericht. Maar niet zodanig dat Christus verhoring nodig had, want hij bidt eisende. De gebeden van Christus worden altijd verhoord. De voorbidding van Christus wordt altijd door de Vader verhoord. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De Vader en de Zoon, je kent ze ook nooit geen moment van elkaar scheiden. Ook de Heilige Geest kan je daar niet van scheiden. Nee, nee. Maar het is wel onderscheiden. Je krijgt wel onderscheiden kennis ten aanzien van Christus, de Vader en de Heilige Geest. En de Heilige Geest is de eerste in werking, maar dan wordt het laatste gekend. Als persoon, ja, verzegeld met de Heilige Geest. Gods oude volk zei altijd vanuit het getuigenis, we moeten verzoend worden met een drie-enige God. Nou, dat is ook waar, maar verzoend worden met God door Christus, door de toepassing van de Heilige Geest. Ja. En Christus is ook een middelaar van toepassing. Kijk, je moet er geen systeem van maken. Dus als de Heilige Geest natuurlijk Here is en levend maakt, wat hij absoluut is. Dat betekent natuurlijk niet dat de Zoon niet levend maakt. Absoluut wel. Hier staat het, want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, in de naam van Christus, op grond van de verzoenend werk van Christus, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. En vergeeft de zonde van die hij wil. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Het is zo'n heerlijke leer, gemeente. Maar de Heer werkt op zijn eigen eer aan. Hij werkt op de mens ertussenuit. Daarom moet de prediking de mens op het diepst vernederd en God op het hoogst verheerlijkt. En als hij daarin de Zoon niet eert, eer hij de Vader niet. En als hij de Vader niet eert, eer hij de Zoon niet. Dus dan een waardeloze godsdienst. En de fariseeën hadden ook een waardeloze godsdienst. Want ze beleden wel heel veel, maar ze raakten geen ding met hun vinger aan. Allemaal schoonschijnende praat. Wit gepleisterde graven gelijk, zegt de Heer Jezus. En van binnen allemaal één grote zondeklomp. Één grote boel van ongerechtigheid. Nou, Gods volk die kent dat ook. Maar die gaan niet de boel wit lopen wassen. Nee, nee. Die gaan eerst dat oude kleed van die oude mens uittrekken. En dat wordt zo gezegd. Maar het is Gods werk. Ja, het is absoluut Gods werk als dat gebeurt. Want die oude mens sterft aan de wet. Door de wet. Er komt geen mensenvinger aan te pas. En de grond van die oude mens dood is al aan het kruis geschied. Wij waren daarbij niet aanwezig. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Het is geen coöperatieverband. Nee. Nee, de Heer doet het. En het wordt vaak zo gezegd. Zoals Paulus het zegt, lieg niet tegen elkaar, want gij hebt die oude mens uitgedaan. Het is met u reeds geschied. Gij zijt gestorven. En gij hebt de nieuwe mens aangedaan, want die in Christus is, is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gaan ziet. Het is alles nieuw geworden. En waarom al die bijvoegingen en aanhoudingen van die Romeinse ketterij? Het is gewoon verschrikkelijk. Begrijp het niet. Maar dan zie je wel Gods oordeel. Hij heeft ze blind geslagen en doodgeslagen. Ook professoren, ze kunnen natuurlijk machtig analyseren. Ik heb dat ook al bij professor Graveland gezien. Ik heb hem eigenlijk ook nog wel deels in vermaakt. Maar ik denk, ja man, hoe is het nou met jezelf? Daar komt er geen letter openbaar. En van Calvin tot Combry, nou prachtig. En als je het leest, dan kun je dat nog lezen ook. Want je doet er ook nog wel in het horizontale kennis mee op. Hoe dat nou in de kerkgeschiedenis allemaal is gegaan. En ik kan het geweldig analyseren. En ook, ja, professor. Maar ze komen in onze dagen niet verder eens analyseren. Allemaal afstuderen op oudvaders en nieuwvaders. Daar zit er geen kracht in. Dat heeft Rutherford bijvoorbeeld nog gedaan. Nee. Rutherford was zelf theoloog. Ja. En zo behoort het te zijn. Ja, Luther dit, Luther dat. Wees zelf een Luther. Kijk, dat is wel de roeping der kerk. En dat is nou niet meer zo. Er zijn er geen Spurgeons. Nou, maar Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En hij heeft zijn trouw aan Israël nog krenkt. En daaronder vind je de kracht van buiten de legerplaats. Zo werkt de Heer nou in de laatste dagen. Buiten de legerplaats. Hij gaat de kerken voorbij. Het woord is niet gebonden, hè. Maar nou met die vervalste vertalingen. Dat schuift de Heer helemaal van tafel. Daar werkt de Heer niet door. Nee, maar die statenvertaling, die getrouwe vertalingen, het woord is niet gebonden. Want in de Roomse kerk zijn er ook nog mensen tot bekering gekomen van waar de priester het woord voorlas. En die zijn er wel uitgegaan natuurlijk. Jazeker, die zijn er wel uitgegaan. Dus als je in een valse kerk zit, ga je er onmiddellijk uit. Want dan sta je onder de geloofsgehoorzaamheid van de zoon. Gaat uit van haar, mijn volk, op datgene. Met hun zonde geen gemeenschap hebben van hun plagen niet ontvangen. Nou, een wedergeboren ziel wil dat ook niet. Die wil met die zonde geen gemeenschap. Niet omdat die beter is, maar hij is der zonde gestorven. En je leert je eigen steeds meer kennen als zo'n bedorven vat. Als dat maar niet ten koste gaat van de leer van Christus. Gij zijt volmaakt in de volmaakte. Denk er goed over hoor. Die zelfkennis mag niet over hem krijgen. Nee. Maar dat is wel heel nuttig, zelfkennis, want dan ken je iedereen. Ja, als je jezelf kent, ken je iedereen. Want als Paulus zegt, ik de grootste de zondaar, nou, dan ken je helemaal iedereen. Voor Paulus kwam er niks openbaar waarvan die zegt, jongen, dat wist ik nou nog niet. Ja, in zijn tweede bekering, met die optrekking in de derde hemel. En toen viel hij terug op aarde en toen kreeg hij een slaande engel des duivels. Daar had hij nog voorheen geen kennis aan, dat noem ik. Een pniel, dat was de pniel in het leven van Paulus. Ja, dat kun je ook bij Jacob zien. Er is een opwas en Bethel en pniel staan in het kader van die opwas van de kennis van Christus. Ja, nou we hebben tot 23 gelezen, maar ik ga nog even een paar woorden over 24 zeggen. Voorwaar zeg ik u die mijn woord hoort en gelooft. Kijk, dat is nou altijd de orde waarin Christus spreekt. Hoort en gelooft. Hoort en verstaat. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Daar heb je het. En die zullen leven. Die zullen geloven, betekent dat. Dus hier zegt Christus, hoort en gelooft. Maar dat moet wel, naar Bijbelse proporties, moet dat verklaard en gepreekt worden. Wat is dat nou, die mijn woord hoort? De doden zullen horen. Want een andere mens hoort niet. Hij hoort het genees. Ja, met natuurlijk horen, maar dat telt natuurlijk niet. Het geloof is door het gehoor, dan is ook het gehoor door het geloof. Hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. Kijk, hier staat het heel goed vertaald, hè? Want er staat ook ergens in Handelingen, die gelooft wordt gerechtvaardigd. Ik heb dat echt in 20 vertalingen nagelezen. En er staat niet wordt, maar is. Dus dan kun je nagekomen, heb wel gelijk, dat de verkeerde tenses, dat is het Engelse woord, tijdsdelingen, dus verleden tijd, tegenwoordige tijd, toekomende tijd, noem maar op, die in de Statenvertaling zou een hele revisie moeten ondergaan om die tijdsvertalingen recht te vertalen. Ja, hier staat het goed vertaald. Wat de Heer Jezus hier zegt, die mijn woord hoort, dus wat hoor je? Het woord, dat is de stem van de Zoon van God, en gelooft, die zullen leven, en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. En komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dus die doden die in hun ademsgraf liggen. En zoals Hanna dat zegt, de Heer dood en maak levend, denk erover dat je daar nooit van afstapt. Maar je moet daar niet je godsdienst van maken. Zoek eerst met God verzoend te worden. Zoek eerst de dingen van het Koninkrijk Gods. En al het andere wat God nodig acht in je leven zal je worden toegeworpen. Dus dat moet niet je zaak zijn. Zoek eerst met God in Christus verzoend te worden. En dan volgt op dat 25. Hè, dat is ook een hele grote toetssteen tekst. Voor waar zeg ik u de uren komt en is nu. Daar gaat de Heer altijd mee door. Daar is hij altijd mee bezig. Tot aan de laatste dag wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Dus Christus verbindt aan dat hoort en gelooft. Vers 25. Waar het uit bestaat. De doden zullen horen. De almachtige. De machthebbende stem. Kan ik ook zeggen van Christus. Die gaat door het graf heen. Ook in geestelijke zin. We hebben vanmorgen gehoord dat de Heer dat ook in lichamelijke. Ja, wat kent de Heer Jezus nou eigenlijk niet? Hij is God. Dat hij dat dochtertje van Jairus uit de doden opwekt en meegevallen. Maar dat kan hij alles in één keer noemen. De uren komt en is nu. Dus dat betekent, de Heer is altijd bezig om dode zondaren levend te maken. Op zijn spreken. Wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En dan doet het woord van God, daarom staat er, die mijn woord hoort. Christus is het vlees geworden woord. Dan doet zijn stem, zijn woord, kracht in je verloren ziel. Ja, en dan huppel je ook van zielenvreugd. Dat kan ik je wel verzekeren. Wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dus, horen is geloven. En als je in Christus gelooft, dan heb je het eeuwige leven. Want dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. En de Heer Jezus Christus die gij gezonden hebt. Kinderen, ouders, luisteraars. Begeef je tot de troon der genade in de gedurigheid ervan. Als hij buiten deze dingen nog staat. Dan kun je eigenlijk geen uitstel permitteren. Nee. Vlie de toekomende toren. Escape for your life. Ja, dat bracht door de prediking van Jonathan Edwards een hele opwekking teweeg. Ja, later bleek natuurlijk wel dat er veel kaf onder het koren was. Maar, denk erom, de Heere werkt door woord en geest. En hij belieft er machtig door te werken. Grote wonderen. Het wonderen van zalig worden, dat is nummer 1. En dan krijg je de ere Gods op je hart gebonden. Als je daar een deelgenoot van mag zijn. En dan krijg je ook oog voor je naaste. God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. Om Jezus wil. Amen. Heren, oh. Wat is daar toch alles aan gelegen. Het Koninkrijk der Hemelen. Geef niet uw Koninkrijk op aarde. Wel uw kerk. En het Koninkrijk is binnen hen. Ik heb het zelf gezegd. We moeten nooit anders verwachten. van een zichtbaar koninkrijk op deze wereld, een duizendjarig rijk, gaat allemaal in rook op. Want de geestelijke dingen worden biblicistisch opgevat en de letters letterlijk opgenomen, maar de letter dood. Maar uw volk leeft al in het rijk van Christus, doordat het in hen is. Heere, o, mocht gij uw koninkrijk nog uitbreiden tot aan de verste grenzen. Mochten we het nog zien, deze die is in Sion geboren. De heidenen, vertel de heidenen uw eer. O, vervul ons met uw lof, om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van dat laatste vers van Psalm 6. Hij zal mijn haters weren en straks terug doen keren. Beschaamd en vol van schrik. Zijn grimmigheid aan het blaken zal hen te schande maken, zelfs in een ogenblik. Vers 10 van Psalm 6. De zegen des Heren die u in zijn naam opleggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.